Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
Goedemorgen. Dat de politie een week na de vermissing van de 36-jarige Mark Jaskulski uit Dronten stopt met zoeken, is erg snel. Dat vindt forensisch en klinisch patholoog Frank van der Goot. En fruittelers in Flevoland hebben vanochtend hun fruitbomen beregend om de knoppen te beschermen tegen de vorst.
Je hoort zometeen niet alleen een expert over vermiste mensen, ook een verslag vanuit een boomgaard waar de fruitteler zijn oogst van straks nu beschermt tegen de vorst.
Goedemorgen. Flevoland is wakker.
Grote zoekactie afgelopen week naar de 36-jarige Drontenaar Mark Jaskulski moet ik zeggen. Hij verdween ruim een week geleden. En kort daarna werd volop naar hem gezocht. Maar dat gebeurt niet bij elke vermissing. Waarom nu wel? En wat komt daar allemaal bij kijken?
Verslaggever Ingrid Kuipers die vroeg het aan Frank van der Goot. Hij is forensisch en klinisch patholoog. En van der Goot heeft ervaring bij zoektochten en vermissingen.
Als iemand vermist raakt of als vermist wordt opgegeven, dan wordt er meestal eerst een vragenlijst ingevuld om te kijken hoe urgent het is. Als iemand wel vaker vermist raakt of het lag in de lijn der verwachting, et cetera, dan wordt er niet zoveel gedaan. Je hebt het volste recht om zoek te raken, als je dat zelf zou willen. Maar als er medicatie bij komt, mensen hebben iets nodig, mensen zijn een beetje in de war, minderjarigen, dan heb je geen tijd te verliezen. Het is nog steeds april, het is nog steeds koud, 's avonds. Dus daar moet je grootschalig op inzetten, dat niet iemand gewoon onder je handen doodvriest.
Ja, want dus naast de medicijnen waar in dit geval sprake van is, zijn de weersomstandigheden dus ook wel van invloed in de keuze hoe groot de zoekactie er op touw wordt gezet.
Nou ja, dat is helaas wel waar. Menig Afrikaantje in Begonia legt momenteel het loodje. Het vriest gewoon 's nachts. Ik hoop niet dat iemand het ooit moet meemaken, maar als je stil komt te zitten, dan zal de onderkoeling heel snel gaan.
Een bosgebied is uitgebreid doorzocht. Op een manier in linie lopen heet dat, geloof ik. Waarom is dat een manier waarvoor gekozen wordt?
Ja, het in linie lopen is eigenlijk iets wat pas vrij recent gebeurt. Ik moet even teruggraven in mijn geheugen, maar ik geloof dat in die zoektocht naar Anne Faber is dat voor de eerste keer met zo'n veteranenteam dat ze daar echt aan linie zijn een bepaald gebied hebben doorkruist. Ja, het is heel eenvoudig. Als je een relatief beperkt gebied hebt van een aantal hectare en iemand kan in een greppeltje liggen, iemand kan weggekropen zijn in een waterafvoer. 50 ogen op rij zien meer dan 10 ogen op rij. En als je als een hele linie van mensen die weten waar ze naar moeten kijken, want het zijn veteranen, voormalig veteranen, het zijn mensen met een bepaalde disciplinaire achtergrond, dan zie je op een gegeven moment ergens een schoen tussen het struikgewas uitsteken en dergelijke. Als jij en ik daar zouden gaan lopen, dan zien we ieder blaadje, maar dat soort wat je niet gewend bent om te moeten gaan aantreffen, daar kijk je overheen. En dat is het voordeel van zo'n zoekteam. En daar heeft de politie natuurlijk de nodige ervaring mee, maar ook zo'n veteranenteam heeft daar ervaring mee, om niet blind te staren op iets wat lijkt op lichamen, maar alles wat afwijkt uit de context, dat is een zoekteam.
Ja, nu is er 3 dagen op die manier gezocht. Daar is toen vervolgens mee opgehouden, omdat niet de indruk was dat Mark Jaskulski in dat bos aanwezig is. Toen is de zoektocht voortgezet op het water. Ja. En er is veel water in de buurt van Dronten. Vindt u dat een logische keuze?
Maar als die op het land niet gevonden wordt, ondanks brede inzet, dan moet je het water gaan overwegen. En helaas, nou ja, in dat geval is het denk ik wel duidelijk dat meneer overleden zou zijn. En het is nu koud weer. Dan gaat het wel even een paar dagen duren voordat meneer gevonden wordt.
Want wat heeft het weer voor invloed daarop?
Hoe warmer het is, hoe eerder mensen boven komen.
De politie heeft aangegeven dat ze stoppen met de fysieke zoekacties in ieder geval. Dat is dus een week na de melding van de vermissing. Is dat een normale termijn waarop dit soort grootscheepse zoekacties worden stopgezet?
Je hebt niet eeuwigheid om te blijven zoeken, maar anderzijds, het verbaast me, het is wel vroeg, erg vroeg.
Ja, de politie zelf geeft aan dat ze dat doen omdat er geen nieuwe aanknopingspunten meer zijn van waar ze het beste zouden kunnen zoeken of wat is er gebeurd?
Nou ja, wat is er gebeurd, dat moeten we nog maar even het midden laten. Dat is pas als je hem gevonden hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een telefoon of een ooggetuige hebt dat iemand in een bepaald gebied gezien is en je hebt dat gebied doorkruist en daar is hij niet. En dan moet je ernstig gaan twijfelen van oké, of de ooggetuige heeft niet goed gezien. Of iemand is er met zijn telefoon vandoor, bij wijze van spreken. Of hij is in de loop van de tijd in een auto gestapt en ergens anders heen gereden. Je kan niet heel Nederland als zoekgebied aanwijzen. Dan moet je keuzes maken. En ik ga ervan uit dat het in dit geval, in mijn ogen weliswaar snel, maar zonder twijfel wel overwogen gebeurd is.
Mensenhandel, het uitbuiten van iemand, meestal met het doel er geld aan te verdienen, dat valt onder de zware criminaliteit. In Flevoland is een nieuw meld- en adviespunt waar je terecht kunt als je vermoedt dat iemand slachtoffer is of als je dat zelf bent.
Volgens de initiatiefnemers van dat meldpunt kan iedereen slachtoffer worden. Niet alleen een naïef meisje kan in de val lopen. Het is belangrijk dat de omgeving signalen herkent en ook meldt. Een reportage van Reo van der Weijden.
De Flevolandse dertiger Alice wordt smoorverliefd op de foute man. Ze wordt mishandeld en ze moet in de prostitutie werken. Ze is slachtoffer van mensenhandel. Alice is niet haar echte naam en ook haar stem is bewerkt met AI, omdat ze anoniem wil blijven.
Hoe kan ik daarin getrapt zijn? Hoe heb ik dingen niet kunnen zien?
Heeft de omgeving nog iets gezegd op het moment dat je met hem een relatie aanging dan?
Nee, want hij was bij iedereen zo vriendelijk in het gesprek en zo. Spontaan. Was ze eigenlijk
allemaal kerel.
Wat ze zeiden, was een leuke kerel.
Door dreigen met geweld en het wijsmaken van Alice dat de overheid haar kind uit een eerdere relatie zal afnemen als ze naar de politie stapt, durft ze geen hulp te zoeken. Uiteindelijk verzamelt ze al haar moed en belt ze toch de politie. Maar heel vaak gaat het anders en zijn het personen om het slachtoffer heen die meldingen doen, vertelt Lisette Klop van de Blijfgroep, een organisatie die onder andere slachtoffers bijstaat.
Dat iemand denkt van, er klopt iets niet. Bijvoorbeeld, een meisje heeft 2 telefoons bij zich, altijd. En het is altijd, zit daar altijd op. Ze wordt opgehaald. Je merkt bij je buurjongen dat hij opeens wel hele mooie kleren aan heeft. Dat soort signalen. Of slachtoffers waarvan we eigenlijk echt wel weten, die zitten in een uitbuitingssituatie. Daar hebben we dan bijvoorbeeld een gesprek mee. Hè, omdat wij toch ook vaak neutraler zijn dan de politie. Hè? Dan willen ze nog niet met de politie praten. Hulpverleningsorganisaties weten ook niet altijd precies de ins en outs over mensenhandel. Dus dan gaan wij een gesprek aan. Ja, en als dan iemand zegt, ja, maar ik doe dit allemaal vrijwillig. Dan kunnen we natuurlijk ook niet zo heel veel. En dan is het heel belangrijk voor alle betrokken partijen om te blijven signaleren. Om het vermoedelijke slachtoffer heen te blijven staan. En al die signalen constant weer te melden.
Veilig Thuis wil benadrukken dat niet alleen naïeve meisjes slachtoffer kunnen worden van mensenhandel. Ook pintere jongens of dames zoals Alice, die alles op de rit hebben, kunnen in de val trappen. Je hoort Tessa Houding van Veilig Thuis Flevoland.
De truc is dat ze bijvoorbeeld via social media, hè, dat is wat we de laatste tijd heel erg zien, dat plegers zich als iemand anders voordoen en dan via social media, via Snapchat een bericht uitdoen, daar wordt op gereageerd en dan gaat het stapje voor stapje gaat het geleidelijk aan en voor je het weet word je bedreigd of gechanteerd en zit je er middenin vast en kom je er ook niet meer zo makkelijk uit.
Maar wat is dat dan bericht dat je iets snel geld kan verdienen bijvoorbeeld ergens mee?
Snel geld kan verdienen van joh, wil jij een bepaald dure merk schoenen of ik heb een leuk klusje voor je. Joh, dat doet je vriendje, doet dat ook. En dan kan jij volgende week kan je die schoenen van me krijgen. Heel geleidelijk aan via social media contact leggen met iemand, hè, met een meisje. En inderdaad, hè, met complimenten, een relatie aangaan of contact aangaan. En voor je het weet, hè, dan heb je een relatie. En dan begint het ook heel geleidelijk aan dat je dan uiteindelijk gedwongen wordt om ook met anderen seksueel contact te hebben.
Nog even terug naar de grootste angst van Alice. Dat Veilig Thuis haar kindje zou wegnemen. Dat gebeurde niet. De organisatie was juist heel trots op haar.
Dus dat was voor mij heel onwerkelijk, omdat mij zo lang eigenlijk is wijsgemaakt dat als het bekend is, wordt je kind bij je weggehaald. En nu bleek dat dus absoluut niet zo te zijn. En Veilig Thuis gaf daarbij ook aan dat het echt de stap is geweest ook om de veiligheid van je kind te garanderen.
Alice wordt samen met haar kind naar een veilige plek gebracht waar ze tot rust kan komen. Maar ze moet helemaal opnieuw beginnen. Ze woont nu ergens tijdelijk, maar zoekt een woonruimte. Dan niet in haar oude woonplaats. En op een plek waar de dader, als die weer vrijkomt, haar moeilijker kan vinden. Ze heeft nog een lange weg te gaan.
Je moet eerst inderdaad een veilige plek hebben om een beetje tot rust te kunnen komen. Voordat ik ook dingen voor mezelf kan aanpakken, denk aan therapie. Daar heb ik nu gewoon nog heel rust voor.
Wat heb je gisteren gemist op radio en tv? Nou, in Nieuwsuur daar ging het over Israël. Na alle internationale kritiek op het Gaza-beleid is er nu ook kritiek op het beleid van Israël op de westelijke Jordaan-oever vanwege het geweld dat kolonisten daar gebruiken. De demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruinslot, wilde dat gedrag hard aanpakken met sancties uit Europa.
Als je een twee-staten-oplossing wil hebben, moet er uiteindelijk ook nog wel land voor de Palestijnen zijn, waarbij ze überhaupt kunnen wonen en werken. En op het moment dat de extreme kolonisten nu in zo'n tempo bezig zijn om mensen uit hun dorpen te verjagen, dan wordt dat uiteindelijk straks wel heel moeilijk.
De Europese Unie besloot vrijdag al om 4 personen en 2 organisaties sancties op te leggen. Dat is een mooi begin, vindt de minister.
Eens even kijken of ik er nog een keer kan horen. Ja, ik denk het wel hoor.
Oké.
Komt ze.
Dan is het natuurlijk een hele goede stap dat nu eindelijk die sancties er zijn. Die zijn vrijdag aangekondigd. Maar het zijn maar 4 listings van personen en daarnaast 2 organisaties, entiteiten die hierop staan. Dat vind ik mager. En daar kan echt een stap extra bij gezet worden. En daarom heb ik dat vandaag ook heel duidelijk gemaakt in het overleg met alle ministers van Buitenlandse Zaken van Europa.
Met het oog op morgen sprak Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU in Delft, over het wetsvoorstel van minister De Jonge om in te grijpen in de vrije huurmarkt. Boelhouwer legde uit wat De Jonge wil aanpassen met de wet.
Er komt een nieuwe categorie zogenaamde middenhuurwoningen bij. Dus we gaan de puntengrens wordt opgetrokken van nu 147 naar 186. Dat betekent dat er zo'n vrije huursector bestaat uit zo'n 550.000 huurwoningen nu, van de 3 miljoen. En daar gaat dan een deel, rond de 300, bijna 400.000, die gaat dan gereguleerd worden. Dus dat betekent dat daar je niet meer mag vragen dan een bepaalde huur die gekoppeld is aan die puntprijs.
Zelf zit Boelhouwer meer in het Duitse systeem om de huurmarkt beter te reguleren.
Wat je dan doet is eigenlijk ook die huren een soort vergelijkingshuur maken uit het verleden. Dus je gaat hem wel degelijk reguleren. Maar je houdt wel meer de marktontwikkeling in de gaten. En je kijkt ook naar de opbrengsten, dus de aanvangsrendementen, dat die niet te veel wegzakken. Nou, als je vindt dat daar toch een te hoge huurprijs uit zou komen, dan kun je via objectsubsidies, kun je dat eventueel verlagen. Dus in ons voorstel hou je rekening met de betaalbaarheid, je houdt rekening met de investeringen. Maar goed, daar hoort dan wel wat bij, dat zul je moeten ondersteunen.
Wat zaken gisteravond op radio en tv.
Omdat je dit najaar weer appels en peren wil eten, waren de fruittelers in Flevoland vannacht druk in de weer met het besproeien van de bomen. De temperatuur zakt rond deze tijd onder de 0 graden.
Ja, dat kunnen de knoppen niet hebben. Verslaggever Arie Meijer die staat tussen de fruitbomen in Krachenburg. Arie, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe vroeg zijn ze daar begonnen?
Nou, hier zijn ze heel erg vroeg begonnen. Eigenlijk zijn ze hier gisteravond al begonnen om 11:30. Dus kort voor middernacht zijn ze hier al begonnen met het beregenen. Want ze willen natuurlijk niet hebben dat de bloesem, dat alles bevriest. Want dat kan grote schade hebben. Maar nu staan we hier, 's ochtends vroeg. En voor de mensen die eigenlijk net ontwaken en eigenlijk nog niet echt naar buiten hebben gekeken. Oh, het is hier zo ontzettend mooi. Een zacht zonnetje hebben we hier net op zien komen. En het is een prachtig gezicht achter. Ik zou eigenlijk zeggen, je hoort wellicht ook het geluid van de trekkers die hier druk aan het werk zijn. Want het heeft nogal wat voeten in aarde om dit allemaal te laten beregenen. Want die bomen die wil je nat houden. We gaan even naar de fruitteler. Joost van Diepen. Hallo, Joost.
Hallo, goedemorgen.
Voor jou is het een hele nachtdienst geweest?
Ja, klopt. Ja, het begint natuurlijk al 's avonds spanning van hoe laat gaan we los. Nou, toch maar even op bed. Maar goed, de telefoon ging al om 11:30 inderdaad. Dat de eerste begon en we bij mezelf om 1:00 aangezet. Dus ja.
Daar sta je dan. De eerste keer dit jaar.
Ja, gelukkig wel. Ja, je zal wel denken het is al nat genoeg, maar dat dachten wij ook. Maar toch, de vorst heeft besloten dat we het nog wat natter moesten maken hier.
Ja, en dan klinkt het altijd toch gek van je gaat juist de bomen ga je nat maken terwijl het nat is. Laten we ook eens even naar zo'n boom toe lopen. Ja. Want ja, je bent hier aan het beregenen, maar misschien kan je ons ook laten zien wat het doet. Want ja, je hebt hier, we staan hier naast de bomen. Ik zie de bloemetjes, er zitten druppeltjes aan. Er zit heel licht, zie je de vorst. Af en toe krijgen we even een buitje over ons heen van de beregening.
Ik zie hier ijs. Het zit op de tak al en er zit ook ijs om het vruchtje al. Want het bloemetje, daaronder zit het vruchtje. En dat vruchtje daar zit al, is ook al ingepakt met ijs. En dat ijs dat zorgt ervoor dat het vruchtje niet bevriest.
Ja, dat klinkt kun je dat uitleggen? Want het klinkt inderdaad heel gek. Want je zou denken het bevriest, dus dat is slecht. Maar dat is juist goed.
Ja, dat is juist goed. Dat ijslaagje dat zorgt voor een bepaalde isolatie en stollingswarmte. En door dat stollingswarmte... dat blijft het vruchtje net boven nul. En dat is wat we willen.
Ja, dan kan ik me voorstellen dat mensen ook thuis ook denken van... Goh, maar juist als het zo bevriest, dan zet je de trekker aan... zodat de beregeningsinstallatie werkt en het water er overheen komt. Maar zo werkt het ook weer niet, want je zit constant alles in de gaten te houden. Kun je in het kort vertellen hoe zo'n nacht er voor jou uitziet?
Ja, het begint met opstarten. Dus we hebben 3 pompen aan de sloot staan. Water oppompen met handje. Dan is pomp op lucht. Zet je trekker achterkas aan. En dan begint het te pompen. Nou, dan denk je, we zijn er. Nou, in principe ben je er dan ook. Maar dan begint controleren. Als de pomp uitvalt, dan is je schade groter dan wanneer je niet had beregend. Dus je moet zorgen dat je continu blijft doordraaien. Calamiteiten kunnen altijd opdoen. Hebben we gelukkig nog niet meegemaakt, maar ja, je weet het nooit. Dus wij blijven op en houd het in de gaten. Blijf alert.
Je zegt inderdaad van je wil voorkomen dat een van die pompen uitvalt. Want dan heb je inderdaad grote problemen.
Ja, ja.
Hoe groot? Ja, het valt natuurlijk lastig te zeggen, maar dat is echt het moment dat de vrucht beschadigt.
Ja, dan kan je dus wel echt extra bevriezing gaan krijgen. Dus dan bevriezen de vruchten. Ja, dus kleinere oogst of minder kwaliteit.
Word je ook zenuwachtig van zo'n nacht als deze? Zo'n nacht dat je nachtvorst krijgt?
Nou, wij zijn nooit zo heel erg zenuwachtig aangelegd. Dus wat dat betreft zijn er wel andere dingen. Maar het heeft ook wel een bepaalde charme. Maar het is even aanpoten. En het moet geen 6 nachten achter elkaar zijn. Want dan word je wel chagrijnig mens van. Ja.
Ik zit vervolgens nog even achter jou te kijken, want ik zie daar een ree over het land rennen. Is natuurlijk een prachtig gezicht ook op deze vroege ochtend. Nou ja, dat gebeurt er vanochtend. We worden nat geregend, want we staan natuurlijk in de regen van de beregeningsinstallatie. En ondertussen zou ik zeggen, wij blijven nog even genieten van deze zonsopkomst op deze mooie vroege ochtend. En dan melden wij ons straks om 7:00 even opnieuw.
Ja, en Arie, ik ben nog wel benieuwd hoe laat gaat Joost slapen?
Nou ja, ik zal het hem nog even vragen. Joost, er wordt nog de vraag gesteld, hoe laat ga jij dan straks slapen?
Oeh, ja, ik denk dat we zoals nu lijkt tot 1:08 moeten draaien. Nou, dan eens even afronden.
Maar ja, dan is de vorstperiode voorbij. Dan is het warm genoeg dat de installatie uit kan.
Ja, we kijken altijd even naar het ijs op de bomen. Als daar lucht onder begint te komen, dan dat is het moment dat we uit kunnen zetten. Dus dan begint het ijs te smelten en dan is het klaar.
Dan mag je bed eindelijk opzoeken.
Ja, maar dat gaat ook niet zo lang zijn hoor. Want het andere werk gaat ook door hè. Dus even een uurtje.
Een uurtje zeg je?
Ja, dat lukt wel.
Zware periode voor jou dan?
Als het 1 nachtje is, is prima.
En wat berichten van buiten deze provincie?
Zeker. In de formatie praten PVV, VVD, NSC en BBB vandaag over asiel. Bronnen zeggen tegen de NOS en Nieuwsuur dat er een plan op tafel ligt om de hele asielkwestie als crisis te bestempelen. En daardoor kunnen er vergaande maatregelen worden genomen. Zoals een tijd helemaal geen asielaanvragen meer in behandeling nemen. Maar daar zitten volgens verslaggever Nienke de Zoete nog wel wat haken en ogen aan.
Of dat dan juridisch houdbaar is, dat is nog de vraag. En wat het allemaal precies voor consequenties zou hebben ook. Maar het nieuws is dus wel dat het op tafel ligt en dat daar dus wel serieus naar gekeken wordt. Het is nog niet zeker dat ze het ook gaan doen.
Ja, ook willen de 4 partijen de mogelijkheden voor gezinshereniging beperken en de opvang van kansarme asielzoekers versoberen.
Illegale migranten in Groot-Brittannië mogen naar Rwanda worden gestuurd. Het Britse parlement nam daar gisteravond een wet over aan.
The question is that motion A be agreed to. As many as are of that opinion will say content. Contrary not content. The contents have it.
Nou, over de wet is veel te doen in Groot-Brittannië. De regering probeert er maar al jarenlang doorheen te krijgen. Eerst hield de rechter het nog tegen, omdat Rwanda een onveilig land is. Maar later werd in het Lagerhuis bepaald dat Rwanda toch veilig is. De wet is bedoeld om migranten af te schrikken die de oversteek over het kanaal willen maken. Volgens premier Sunak worden in de zomer de eerste vluchtelingen naar Rwanda gebracht.
Inter Milan-fans moesten zich even kort in hun arm knijpen, want het lijkt wel een droom op welke manier ze gisteravond kampioen zijn geworden. Uitgerekend tegen aartsrival AC Milan heeft Inter Milan de laatste nodige punten gepakt en is nu officieel kampioen.
Inter Campione d'Italia. De tweede ster kan op het shirt worden genaaid. Ciao en een buonanotte.
Ja, het is 4 jaar geleden dat Inter Milan de landstitel pakte. En deze is extra mooi. Het is de 20e voor de club. En dat betekent dat ze vanaf volgend seizoen een extra ster krijgen op het shirt boven het logo.
Kijk eens. Nou, moet er weer extra genaaid worden dus.
Ah ja, maar druk er gewoon nieuwe shirtjes op.
Ja, natuurlijk. Natuurorganisaties in Zeeland die maken zich zorgen over het Grevelingenmeer. De waterkwaliteit die gaat al jaren achteruit. En een oplossing die is nog niet in zicht.
Ja, die waterkwaliteit in de Grevelingen is wel echt een zorgenkindje. En die bodem van de Grevelingen is voor een heel groot deel zuurstofloos.
Een van de oplossingen om de kwaliteit te verbeteren is zoet water toevoegen. Maar de kosten om dat te onderzoeken zijn volgens de provincie te hoog.
Nog tijd voor eentje?
Ja hoor.
In Madrid zijn gisteravond de prestigieuze Laureus Awards uitgereikt. En eentje was voor rolstoeltennister Didier de Groot. Ze won het afgelopen jaar alle Grand Slam toernooien en heeft nu al 3 jaar op rij geen wedstrijd meer verloren. Ruud Gullit reikte de prijs aan haar uit.
The remarkable Dide de Groot.
Wow, you make me so proud to be Dutch. And you know, if it ain't Dutch, it ain't much. So here you go.
First of all, I would like to give a huge thank you to the legends of the Laureus Academy who have voted for me. It must have been a very difficult choice.
Ja. De vraag is natuurlijk op een gegeven moment, wie kan haar nog eens een keertje verslaan? Wie kan nog eens een keertje van haar winnen?
Mm-hmm.
Maar ja, goed.
Nou ja, en vraag is ook, want Max Verstappen die was genomineerd voor beste mannelijke sporter.
Ja, wie kan daar eens nog een keertje voorbij rijden? Dat is ook de vraag.
Djokovic is het geworden.
Ja.
Dat vind ik best gek. Ik bedoel, Max Verstappen heeft echt alle records verbroken.
Ja?
Hoe dan? Ik vind het raar. Maar
het
is goed.
Dat, de Laureus Award.
Ik zat niet in de jury. Dat waren wat zaken uit binnen- en buitenland.